Een bijzonder goede avond bij deze, de opening van deze vergadering met de mededeling dat er vooralsnog geen bijzonderheden zijn, behalve dat de toelevering van deze stukken wat moeizaam is verlopen door technische problemen. Daarvoor namens ook de Griffie excuses. Dan komen we automatisch op agenda punt nummer 2, spreekrecht burgers. Er hebben zich geen insprekers gemeld in deze. En dan komen wij automatisch bij punt 3, de vaststelling van de agenda. En ik vraag aan u of wij deze bij deze vast kunnen stellen. Dat is het geval, dat is heel mooi. Dan is de agenda vastgesteld. Dan komen wij bij agenda punt nummer 4, presentatie over handhaving. Deze presentatie vindt plaats naar aanleiding van een toezegging van de burgemeester in de commissie bestuur en middelen. Het onderwerp is handhaving in het algemeen, waarbij dieper zal worden ingegaan op de handhaving op het gebied van de woningwet, de wet op de ruimtelijke ordening en zijdelings zal worden stilgestaan bij de handhavingstaken op het gebied van de APV en de milieuwetgeving. Er zijn een tweetal sprekers. Dat zijn de heer Hofstra, manager van de afdeling Veiligheid, Vergunning en Handhaving. En Marielle Rodenburg, beleid...
Mevrouw Rodenburg.
Hier staat Marielle. Is dat toch echt Marielle, burgemeester? Mevrouw Rodenburg, beleidsadviseur Vergunningen en Handhaving op de afdeling VVH. Wat staat voor Veiligheid, Vergunningen en Handhavingen. Wat zal u worden geboden? Er wordt een presentatie gegeven van ongeveer 30 minuten, inclusief de vragen. En ik wil graag met u afspreken dat wij ons houden aan één ronde vragen aan de beide sprekers. En als u politieke vragen heeft, om u zich dan te wenden tot de portefeuillehouder. U krijgt van ons het woord.
Om u mee te nemen, de nut en noodzaak van het handhavingsbeleid in zaken de woningwet en de wet op de ruimtelijke ordening. Waarom is dat nu eigenlijk nodig? Wat betekent dat eigenlijk? Wat is de rol, de taak van de gemeenteraad in deze? Wat is de rol en taak van het college in deze? En hoe komen we tot keuzes, prioriteringen, et cetera? Dat is het doel van de presentatie van vanavond. De handhaving van de woningwet, en dan moet u met name denken aan de zaken van bouw- en woningtoezicht, de bouwvergunningen, et cetera. En de regelgeving die daaruit voortvloeit, die berust expliciet bij het college van BMW. Dat is opgenomen in de woningwet in artikel 100. Dit is een wettelijke plicht. Om die handhavingstaak naar behoren te kunnen vervullen, zijn het college toebedeeld een aantal sanctie- en toezichtbevoegdheden. En het college dient daar letterlijk met beleid mee om te gaan. Vandaar ook dat er beleid gemaakt moet worden. Immers niet alles kan gecontroleerd worden en moeten keuzes gemaakt worden en moet een prioritering vastgesteld worden volgens de systematiek eigenlijk van risico is kans keer effect. Maar daar komt Marielle straks verder op. Keuzes maken, welk bouwwerk moet gecontroleerd worden en in welke mate, wat doen we niet, hoe gaan we om met sloopwerken, hoe gaan we om met asbestverwijdering, etcetera, etcetera. Daarover keuzes maken. Hoe diepgaand doen we de controles, et cetera. En het college heeft normaal de plicht om daaromtrent handhavingsbeleid te maken. En die wetswijziging is in de woningwet opgenomen in de tijd naar aanleiding van de cafébrand in Volendam op basis van het rapport van Alders. Het is ook belangrijk voor het ambtelijk apparaat dat het beleid is, want dan hebben ze rugdekking in zaken haar acties die worden ondernomen of juist niet worden ondernomen of worden uitgesteld. De gemeenteraad. Het college heeft de plicht de gemeenteraad jaarlijks te informeren omtrent haar beleidsvoornemens. Ook moet ze daarna verslag doen van de uitvoering van het beleid over het afgelopen jaar. De wetswijziging is eigenlijk de bedoeling om het handhavingsbeleid een democratisch, de rol van het college en raad, aspect te geven. Een transparant, het vastleggen van wat doe je nou wel, wat doe je niet. En cyclisch karakter te geven, vaststellen, verantwoorden en evalueren. De raad heeft dus nu een instrument in handen om het college te controleren. En hetzelfde geldt ook voor de wet RO. Uit het beleid moet dan blijken welke toezicht- en sanctiestrategie ga je hanteren gedurende de bouw, bij bestaande bouw, hè, de bouwwerken die reeds staan, bij sloopactiviteiten en gebruik van gronden en opstel. En daaromtrent moet je dan beleid maken. Hoe ga je daar nou mee om? En daar spits je dan weer toe op de toezicht en de sanctiestrategie met name. Het is duidelijk, en dat vereist de inspectie Vrom ook, dat niet, die zegt het eigenlijk ook, die onderstreept het ook, dat niet alles kan gecontroleerd worden. Er staan honderden, maar misschien ook wel duizenden regelgevingen op bouw- en woningtoezicht. Kijk het bouwbesluit bijvoorbeeld maar eens na. En het is logisch dat niet elk bouwwerk daarop gecontroleerd kan worden. En helemaal niet de bestaande bouw. Daarom zijn er wat definities gemaakt van de handhaving. Heb je handhaving in de brede zin en in de enge zin. Wij passen de definitie toe, zoals die hier staat. Elke handeling die erop gericht is de naleving van de rechtsregels te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Dat is ook de definitie die in de hele nota wordt toegepast, die straks aan de orde komt. Nou, dan zou je kunnen zeggen, van of we dan een beleid hebben, dan zijn we er vanavond hebben aan de wettelijke plicht voldaan en dan gaan we niet handhaven. Dat zou een keuze kunnen zijn, maar zo werd het dus niet. Er is een beginselplicht om te handhaven. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ook gezegd, wanneer er gebouwd is zonder vergunning en deze activiteit kan niet worden gelegaliseerd, dat betekent ook bouwen met vergunning, maar dan buiten de voorwaarden om, dan zijn BMW niet bevoegd, maar in beginsel, behoudens eventuele bijzondere omstandigheden, daartoe gehouden met hoofdletters, omdat de algemene belangen die voor het handhaven van de wettelijke voorschriften erbij zijn gediend en met het voorkomen van precedentwerking dit te bevorderen dat er gehandhaafd wordt. Dus ze zijn echt gehouden dat er gehandhaafd wordt. Dus ook daar betreft is dat een beginselplicht en is het niet de bedoeling dat er niet gehandhaafd wordt. Okay. Dan komen we de nota terecht, hè? Ja. In de tijd is door u als raad vastgesteld de nota meer dan handhaving programmatisch handhavingsbeleid 2009-2006. Waarin allemaal thema's staan, bijvoorbeeld het milieugebeuren, evenementen, horeca, et cetera. Wat voor een doelstelling we daarbij hebben, wat we eraan gaan doen op basis van het cyclische gebeuren programmatisch handhaven. Er is een risicoanalyse opgemaakt en op basis daarvan zijn al die thema's geprioriteerd. De nalevingsstrategie, toezichtstrategie en de sanctiestrategie is in die nota bepaald. Die loopt tot en met 2009. In eind 2009 wordt deze ook geëvalueerd, wordt nu ook gerapporteerd daarover en wordt de volgende nota voor de komende jaren weer opgesteld. Om dit nu eigenlijk voldoende vorm aan te geven, is er in de voorjaarsnota ook een voorstel gedaan van onze kant om de komende 4 jaren extra te investeren op het bouw- en woningtoezicht en het toezicht op de wet RO. Met een bedrag van 90.000 oplopend tot 2012 structureel 360.000. Dat betekent 2 FTE per jaar, in totaal 8 FTE. Maar daar kom ik straks op terug. Aan jou het woord. Moet ik hem even switchen?
Goedenavond. Ik zal verder ingaan op de handhavingstaken, dan wat dieper. En ik zal even ingaan op onze strategie die we hierbij hebben gebruikt. Het doel eigenlijk van handhaven van de bouw- en woningwet, en met name dan ook de wet op de ruimtelijke ordening, is eigenlijk om te bevorderen dat de regels, de bouwregelgeving, wordt nageleefd. De voorschriften die zijn gesteld in de woningwet en in de wet op de ruimtelijke ordening, die zijn er eigenlijk ter verbetering, maar ook ter behoud van de onbebouwde en de bebouwde ruimte om u heen in principe. Met name wordt dan ook gekeken naar de veiligheid en de gezondheid. Dat is ook een heel belangrijk element en dat vinden we straks ook weer terug in de prioritering die we hebben bij de handhavingstaken. De nota die is op basis van een aantal uitgangspunten opgesteld. Daarbij willen we sowieso dat alle vergunningen die worden verleend, dat die ook worden gecontroleerd. Met name de veiligheid en de gezondheid, die staan echt heel hoog in het vaandel. Nou ja, dat blijkt ook weer uit de woningwet, de voorschriften die geeft in het bouwbesluit. En we willen eigenlijk ook, tenminste, een van de doelstellingen is ook dat het bestuur zuiver handelt. Alle algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die moeten worden nageleefd. Daarnaast is het ook van belang dat op het moment dat wij nu buiten zijn en wij controleren, en we zijn heel vaak buiten ter controle, wij zien vaak wat er gebeurt, dan zal dat uit voortvloeien, hopen wij in ieder geval, dat er veel minder illegale bouw gaat plaatsvinden en dat mensen veel meer en veel sneller hun eigen, de verleende bouwvergunning gaan naleven. Als voordeel wat dat weer met zich meebrengt is eigenlijk dat er veel minder zal worden gehandhaafd en dat scheelt weer de nodige dure aanschrijvingsprocedures. Handhavingszaken, wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld? De woningwet en de wet op de ruimtelijke ordening, daar hebben wij een 13-tal handhavingszaken uit onderscheiden. Deze handhavingszaken die kunt u eigenlijk zien als deelgebieden van de wet waarop gehandhaafd moet gaan worden. Zo zijn er handhavingsgebieden in het kader van te bouwen bouwwerken. Zo moet er gecontroleerd worden of er gedurende de bouw ook gebouwd wordt conform de vergunning. Er zijn handhavingstaken ten aanzien van het bestaande gebruik. Een voorbeeld daarvan is dat er het gebruik van een bouwwerk moet zijn conform de verleende gebruiksvergunning. Er zijn handhavingstaken op het gebied van de bestaande bebouwing. Een bestaande woning moet in alle tijden voldoen aan de voorschriften van het bestaande bouw van het bouwbesluit. En er zijn ook nog handhavingstaken op het gebied van slopen en op het gebied van tijdelijke bouwwerken. Dat zijn er genoeg. Op bladzijde 6 en 7 van deel 1 van de nota die u heeft gekregen, staan alle handhavingstaken ook genoemd. Zoals Pieter net ook al aangeeft, er kan niet op alle handhavingstaken ook worden gecontroleerd en er zullen prioriteiten gesteld moeten worden. Daarom zijn alle handhavingstaken vervat in een risicomatrix. En zo is het risico eigenlijk beoordeeld over welke kansen en welke kans heeft iets dat iets plaatsvindt, maar wel, met name welke effecten brengt dat met zich mee als we niet gaan handhaven. De effecten die wij hebben beoordeeld, dat zijn eigenlijk ook gelijk aan de effecten die u heeft beoordeeld bij de vaststelling van de nota meer dan handhaving. De effecten die zijn financieel-economisch, effecten op het gebied van natuur en milieu, effecten op het gebied van de leefomgeving, maar ook op het gebied van gezondheid en op het gebied, met name op het gebied van veiligheid. Die zijn ook heel erg belangrijk. Als we die effecten naast zich neerleggen, samen met de kans komen we vanzelf op het risico. Om u even een voorbeeld te geven, en dan heb ik voor het gemak even een hele makkelijke erbij gepakt. Dat is het bouw, tenminste het gebruik van een woning, of een gebouw in principe, in strijd met de gebruiksvergunning. Nou, wat u zelf enigszins al kan voorstellen, zijn de effecten die dat met zich mee kan brengen op het gebied van veiligheid en gezondheid heel erg hoog. De gebruiksvergunning wordt namelijk niet voor niets gevraagd. En de effecten zijn gewoon heel groot. Als we gaan kijken naar de effecten die er zijn op het gebied van de gezondheid, de leefbaarheid, maar ook het imago van de gemeente Den Helder die dat met zich mee kan brengen, dan zijn die ook heel erg hoog. Met andere woorden, de effecten zijn gewoon gemiddeld genomen groot. Gaan we kijken naar het risico. Hoe groot is het risico dat met zich meebrengt? Dan moeten we ook kijken naar de kans dat er überhaupt een sprake is van een overtreding. Nou, ik kan u vertellen, die kans is heel erg groot. Er hoeft maar een deur dat als nooduitgang wordt gebruikt, gebarricadeerd te worden. Of in ieder geval, er hoeft maar een stoel voor gezet te worden. Of er hoeft maar een nooduitgang, verlichting kapot te zijn, transparant. Dan is er al sprake van een strijdigheid. En dan moet er al worden opgetreden. Dus de kans en het risico die zijn groot. En daarom is de prioritering ook bij het gemeentebestuur erg hoog en groot genoemd. Van de 13 handhavingstaken hebben er 5 een hoge prioriteit gekregen, 5 een middelgrote prioriteit en 3 een lage prioriteit. Nou, we kunnen ook niet alles handhaven, gelukkig niet. Want dan zouden we de hele tijd mee bezig zijn. Dus ook al hebben sommige taken een grote prioriteit gekregen, dan nog kunnen bepaalde onderdelen van die taak, daar gaan we niet op handhaven. Tenminste, dat kan het college besluiten. Als voorbeeld wil ik daarbij aangeven van een bouwvergunning die wordt verleend, maar er kan een afwijking van de bouwvergunning worden gebouwd. Maar dat kan bijvoorbeeld een dakkapel zijn. Het dakkapel is net ietsje groter of de raamindeling is anders. Nou, daarvan hebben we zoiets van, dat is wel bouwen in afwijking van de bouwvergunning, maar onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld met name als hij aan de achterkant gelegen is en niet zo zichtbaar is vanaf de openbare weg, dan kunnen we zeggen van oké, daar gaan we niet op handhaven. En datzelfde geldt bijvoorbeeld met erfafscheidingen. Maar nogmaals, dat kan alleen om bepaalde voorwaarden. Daarnaast geldt er sowieso op het moment dat er sprake is van strijdigheid met bouwbesluit, of op het moment dat er sprake is van een verzoek om handhaving, ja, dan komen we weer bij de beginselplicht van de gemeente. En ja, dan moeten we weer optreden. De handhavingstaken die zijn allemaal uitgewerkt. Dat staat allemaal in deel 2. Deel 1 is eigenlijk het bestuurlijk gedeelte. En deel 2 van de nota die u heeft gekregen, dat is het dikkere pak. Dat is uitgewerkt in uren. Daarin staan doelstellingen en daarin staan de uren van hoeveel uur brengt eigenlijk de handhaving van dat bepaalde handhavingstaak met zich mee. Nou, bepaalde uren die zijn voor ons een globale inschatting geweest. Want we hebben niet alle kengetallen, dat kunnen we ook niet. En daarom hebben we een urenraming gemaakt. En deze raming die is op de onderdelen dan die we niet weten gemaakt. Ook aan de hand van cijfers die de gemeente Renkum heeft gebruikt. Bij hun handhavingsnoten bouwen en wonen. En deze gemeente heeft het samen gedaan met de VROM-inspectie. Dus ik ga ervan uit dat die gegevens ongeveer wel kloppen. Er zijn twee scenario's in deel 2 gemaakt. Het eerste scenario, dat wil zeggen dat we op een hoog niveau gaan handhaven. Eigenlijk een schaal, een 8 op de schaal van 10. En we hebben een laag scenario. En dat wil eigenlijk zeggen, ja, nou, 3 à 4 op de schaal van 10. Dus dat is eigenlijk heel erg laag. En de VROM-inspectie heeft daarvan al aangegeven. Op het moment dat de gemeente zegt, van, we gaan alleen maar op dat niveau handhaven. Dan is dat tekort, dan is dat onvoldoende. Waar komt dat nou eigenlijk op neer? Nou, als we alles in het op het hoge scenario gaan handhaven, dan hebben we daarvoor nodig ruim 30.000 uur. Dat is veel, gelet op het feit dat we op dit moment op 7700 uur zitten. Dus dat is heel erg weinig. Het kan ook niet. Op dit moment, nou, wat u ziet, die 7700 uur die is vergeleken met die 30.000 uur heel erg krap. Dus het zou ook onreëel zijn om nu te stellen van we gaan meteen op een hoog niveau alles gaan handhaven. Daarbij heeft ook de VROM-inspectie aangegeven van niet alles hoeft op een hoog niveau. Nou, dat nemen we van harte lief. En daarom hebben we eigenlijk ook het gemeentebestuur tijdens de voorjaarsnota aangegeven. Nou, kunnen we dan niet naar een soort tussenoplossing door op een behoorlijk niveau te gaan handhaven. En die behoorlijk niveau, dat wil eigenlijk zeggen dat we op een 6 à 7 zitten. Bepaalde handhavingstaken gaan we op een laag niveau uitvoeren. Brengt risico's met zich mee, absoluut. Maar deze risico's die nemen we voor lief en die zijn enigszins acceptabel. En bepaalde zaken, met name waar het op veiligheid en gezondheid, dat weer van belang is, die gaan we gewoon op een hoog niveau handhaven. En dan komen we op de 24.942 uur uit. Die 7700 uur die we nu hebben, die is onderverdeeld eigenlijk in één FTE handhaver inrichting gebonden bouw. Deze bouwinspecteur die moet per jaar 600 bouwvergunningen controleren tijdens de bouw en 600 bouwvergunningen afschouwen. Daarnaast moet hij de sloopvergunningen controleren, de monumentenvergunningen controleren. Hij moet controles doen op illegale bouw. Hij moet illegaal gebruik van met bestemmingsplannen controleren. Klachten van derden moet hij aanhalen. Dus te veel om op te noemen, hij redt het ook niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij kan alles heel minimaal doen en hij doet zijn best. Absoluut. Het is een compliment waard aan hem. Dan hebben we krap aan een parttime, bijna één FTE, aan juridische ondersteuning. Die is zowel voor de bouwinspecteur, alles wat hij constateert, wat illegaal is, daar doet zij de brieven over sturen. En daar doet zij ook de gerechtelijke procedures voor, tot aan de Raad van State. En dan hebben we nog 3,7 FTE en die zit op de brandveiligheidstoezicht. Die 3,7 FTE dat bestaat uit 2,7 FTE, die doet de controle op brandveiligheid. Met name op het gebied van het bouwbesluit en de toekomstige gebruiksbesluit, om het zo maar te noemen. En 1 FTE die is bezig met de controle van de verleende vergunningen, of dat ten aanzien van de brandveiligheid goed zit. Nou, dan wil ik eigenlijk afsluiten mijn deel van de presentatie met de consequenties op het moment dat u niet direct gaat uitbreiden, tenminste dat de formatie niet direct wordt uitgebreid. Nogmaals, wat Pieter ook al aangaf, het voorstel van de voorjaarsnoten, dan zit er gelukkig een bepaalde groei in. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Alleen, op dit moment zijn er gewoon risico's. Die lopen we nu, maar ook gedurende een paar jaren dat we er naartoe lopen. Ik zal ze niet allemaal noemen, want ze staan op de sheets. Ik zal er een paar aanhalen. Het wordt op zich op bepaalde situaties gewoon een groot risico gelopen. En bepaalde zaken kunnen gewoon niet ad hoc worden kan niet ad hoc op worden gereageerd. Zeker op basis van klachten over illegale situaties. Ja. Ze zullen er absoluut zijn, maar we hebben er nou eenmaal niet direct tijd voor. En met als gevolg dat er ook sprake zal zijn van passief gedogen. Daarnaast hebben we ook nog de risico's voor u in kaart gebracht. En wat ik al zei, het risico is op zich ten aanzien van de veiligheid. Die worden zoveel mogelijk weggenomen, maar ze zijn er nog absoluut. De kans op precedentwerking is heel erg groot. Het is heel makkelijk te wijzen van, door de buren van ja, maar die mochten het ook. En de buren deden het, dus wij deden het ook en wij dachten dat dat mocht. En ja, het imago van de gemeente wordt gewoon geschaad. Het staat niet zo netjes op het moment dat wij elke keer moeten zeggen van ja, maar die mensen mogen het wel, maar eigenlijk mogen ze het ook weer niet, want ze hebben nog geen bouwvergunning, dus die moeten wij nog gaan handhaven. En daarom moeten we nu ook op basis bij u gaan handhaven. En nou, op zich de laatste die ik wil even aanhalen is de FROM-inspectie. Op het moment dat wij niet gaan handhaven, dan kunnen zij ingrijpen en het op onze kosten gaan doen. En dat lijkt me nou niet echt de situatie die wij wenselijk achten. Dan wil ik het woord weer overgeven aan Pieter.
Nou, deze is net ook al getoond van wat de huidige bezetting momenteel is. Ik wil even vergelijken met de gemeente waar ik hiervoor werkte. Dat was een gemeente van 30.000 inwoners, 500-600 bouwvergunningen en ongeveer 50-60 sloopvergunningen. Er waren dan 4 FTE beschikbaar voor zuiverheid, BWT-toezicht, bouw- en woningtoezicht. De mensen die er op straat waren en de bestaande bouw en de nieuwe bouw controleerden. Er waren 3 FTE beschikbaar voor de juridische afhandeling. Dus de last de bestuursdwang, de dwangsom, het aanschrijven, et cetera, et cetera. En er waren 3 FTE beschikbaar voor preventie, de preventisten, in het kader van de brandveiligheid. Dus dat is toch een heel andere verhouding. En op zich was die handhaving daar, tenminste dat idee hadden we in ieder geval altijd, redelijk onder controle. Nogmaals, dit is de situatie hier. En de inspectie FROM heeft er ook al meerdere malen heeft er dan dus opmerkingen over gemaakt dat het echt behoorlijk onder de maat is. Dat de gemeente Den Helder moet meer tijd en aandacht aan besteden. Meer mensen en middelen in investeren in de handhaving op dit gebied. En heeft ook al diverse keren gezegd dat we met verbetervoorstellen moeten komen, et cetera, et cetera. Ja, en dat is eigenlijk dit verhaal onder andere. Oké, de volgende. Wat wij dus nu hebben voorgesteld in de voorjaarsnota, wat u hebt kunnen lezen, is dat model is wel qua opzet van FTE's wel afgestemd met de inspectie FROM. Van om gedurende 4 jaar oplopend, dus niet elk jaar 90.000, maar oplopend tot 4 keer 90, 360.000 structureel richting 2012 te besteden. Om in ieder geval 8 FTE, een FTE wordt ongeveer gemiddeld gerekend 45.000, te investeren. Als mensen voor de handhavingstaak op het gebied van de woningwet en de wet op de ruimtelijke ordening. We hebben ook besproken met de inspectie FROM om dan een soort met ook gezien de grote investering op dit gebied die nu moet plaatsvinden. Van, om dat middels een soort groeimodel te doen, zodat je zelf ook even tijd krijgt. Hey, hoe kunnen we dat nou het meest efficiënt ook organiseren binnen onze bestaande organisatie? Dan wel, wat moet je eventueel doen voor het aantrekken van de nieuwe mensen op eventuele vacatures? Dus qua bedrijfsvoering krijgen we daar ook even de tijd voor om daar het juiste model voor te vinden. En vandaar ook wat we dan noemen het zogenaamde groeimodel. Nou ja, en het doel is natuurlijk dan weer om te zorgen voor een handhaven op een acceptabel en adequaat niveau. Dat is de bedoeling. Nou, de uitzondering daarbij, want Marielle heeft ook aangezegd met betrekking tot de uren, dat we op een bepaald niveau er nog iets onder zitten, om dan, zoals die systematiek aangegeven is, om dan richting de handhaving van de bestemmingsplannen, om dat op een heel laag pietje te zeggen. En dat staat ook op bladzijde 19 van deel 1. Oké, samenvattend, de presentatie ging in ieder geval over de handhavingsbeleid, wettelijke plicht in het kader van artikel 100 van de woningwet, het handhaven op zich, verplicht in het kader van jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En dan de systematiek van hoe ga je dat nou eigenlijk omkleden, dat handhavingsbeleid. Je verdeelt de bouwwerken in categorieën en je zegt per categorie, dat kan een dakkapel zijn, dat kan een serre zijn, dat kan een vrijstaande woning zijn, dat kan een verzorgingstehuis zijn, et cetera. Wat ga je nou eigenlijk doen in de handhaving? Hoe diepgaand, op welk onderdeel van de regelgeving, met name van het bouwbesluit, ga je nu wel of niet controleren? En daar heb je dus mensen voor nodig. En om daarom is het voorstel gedaan in de voorjaarsnota van 2008. Nou, dat is eigenlijk de inhoud van de presentatie. Dank u wel.
En u ook bedankt, meneer Hofstra en mevrouw Rodenburg. Zijn er vanuit de commissie nog vragen? En ik denk dat het misschien het handigst is om per fractie direct de vraag te stellen en dat u direct het antwoord geeft. Ik ga vanaf het CDA het rondje rond. Mevrouw Turnhout.
Hartelijk dank voor de duidelijke presentatie. Ik heb de nota die erbij ligt ook doorgelezen. Ik moet zeggen, een erg prettig leesbare nota. Maar wat mij opvalt, in vergelijking met de nota die, waar u net naar verwees, meer dan handhaving, dat deze is inderdaad heel erg gericht op het wonen en op het bouwen, laat ik het zomaar even simpel zeggen. Maar er is natuurlijk veel meer handhaving. Denk bijvoorbeeld maar aan het handhaven van de leerplicht. Dat hadden wij als raad, hadden wij daar ook een hoge prioriteit aan gegeven toen die lijst toen de tijd samenstelde. Maar goed, ik begrijp dat het vanavond alleen gaat over die andere vorm van handhaving. En het is eigenlijk misschien meer een politieke vraag, maar ik vraag me af hoe zijn we in vredesnaam in deze situatie beland. Als ik inderdaad hoor van de andere gemeente waar u gezeten heeft, ja, echt veel kleinere gemeenten, maar veel meer handhavers hebben dan hier. Dan is het inderdaad heel erg belangrijk ook dat we inderdaad nu die sprong gaan maken naar elk jaar 2 handhavers erbij. Want we hebben natuurlijk straks het hele uitwerkingsplan waar ook veel gebouwd zal gaan worden. Maar mijn vraag is nog wel, we hebben natuurlijk een motie van de raad nog liggen. Of nou ja, in ieder geval boven de tafel hangend, als dat mag met een motie. Maar daar ging het om het feit dat we wilden eigenlijk meer gaan handhaven op op de welstand. Hè? Op allerlei gebouwen en dergelijke in Den Helder die er niet uitzien. Nu heeft u die ook bij uw handhavingstaken staan. Uiterlijk ernstig in strijd met de welstand. Maar daar heeft u een lage prioriteit aan toegekend. Is dat omdat u nog steeds te weinig handhavers heeft? Dat u zegt van daarom is de prioriteit laag? Want als ik het zie in termen van veiligheid en gezondheid bijvoorbeeld, dan zou je zeggen je zou er een hoge prioriteit aan moeten geven.
Nou, er zijn volgens mij eigenlijk 2 vragen. Van hoe kom je nou eigenlijk in zo'n situatie terecht? Ik moet zeggen, er zijn diverse gemeenten hoe die met deze problematiek worstelen. In de begin jaren 80 van de vorige eeuw was heel belangrijk het milieu. Dat werd helemaal opgebouwd, de prioriteiten, de risicoanalyses, et cetera. De kwaliteitscriteria zijn zelf opgenomen wettelijk in een ANVB, behorend bij de wet milieubeheer. En daar werd alle aandacht aan geschonken. Het milieu, het milieu. En wat je nu dus ziet momenteel, omdat het milieu redelijk voor elkaar is, naar aanleiding van een aantal ernstige ongevallen die zijn gebeurd met bepaalde bouwwerken, denk aan parkeergarages, Amsterdam, Bos en Lommer, et cetera, dat BWT gebeuren, de bouw- en woontoezicht gebeuren, veel meer de nadruk krijgt momenteel. En dat heeft te maken met die ernstige ongevallen. En er zijn heel veel gemeenten die eindelijk qua bezetting en qua handhavingsbeleid een dergelijke achterstand hebben. Omdat het toch op dat moment, in die 80, 90 jaren, niet de meeste aandacht verder. Maar dat ging allemaal uit richting handhaven van milieubeleid. Dat is het eerste gedeelte. Over welstand wil ik Marielle het woord even geven.
Ten aanzien van de welstand, op het moment dat het puur en alleen maar een welstandskwestie is, dan gaan we kijken naar artikel 12a van de woningwet. Waar ik u een beetje op doel, dat zijn de panden die in de gemeente die er eigenlijk ook niet uitzien. Op het moment dat die panden niet voldoen aan de welstand, wordt het heel erg lastig om daar repressief te gaan optreden. Maar wat we wel kunnen doen, en dat staat ook in de deel 2 van de nota, is dat er sowieso een achterstand moet worden ingehaald ten aanzien van bouwwerken die niet voldoen aan het bouwbesluit. Op het moment dat een woning voldoet aan het bouwbesluit, dan kunnen we op basis van het bouwbesluit niet meer optreden, maar een heleboel woningen voldoen wellicht niet aan die bouwbesluitvoorschriften. Om dat alleen te achterhalen, dat vergt een hele grote grondige inspectie, die ook duur is, want er moet van elke woning moet een apart inspectierapport gaan plaatsvinden van op welke punten voldoet die woning niet aan bouwbesluit. Want we mogen maar 1 keer in de 5 jaar die woningen gaan aanschrijven. Dus we kunnen niet zeggen van de woning voldoet niet op dat punt. Volgend jaar zien we dat die op dat punt niet voldoet, dan gaan we dan weer daartegen aanschrijven. Dat mag weer niet. Dus het zijn 2 losse punten. Puur op basis van welstand wordt het heel erg lastig. Maar op het moment dat er sprake is van een strijd met bouwbesluit, dan wordt het gewoon meegenomen in de handhavingsnota. En dat staat op een prioriteit middel, geloof ik. Maar dat durf ik uit mijn hoofd niet helemaal aan te geven.
Goed, dank u wel. Van de kant van de VVD, de heer Bellinga.
Ja, dank u wel. Nog even terugkomend op de laatste vraag over die welstand. En dan juist over die panden die er niet uitzien, die er al jaren niet uitzien. Ik heb wel begrepen dat steeds het antwoord gekregen dat daartegen niet zo vreselijk veel te doen is. Maar ik heb ook begrepen dat als je een stad opnieuw herbouwt, zoals we nu eigenlijk gaan doen, dat daar dan wel mogelijkheden voor zijn. En dat schijnt vooral in Amsterdam, in stadsdeel De Baarsjes, heeft men dat waarschijnlijk dan in de bestemmingsplannen aangepakt. En dat is daar heel succesvol verlopen. Ik heb die vraag al eerder gesteld. En nu een deskundige aan tafel, dus ik denk misschien heeft u eens een echt antwoord daarop.
Nee, ook niet. Nee, ik heb geen goed idee. Zal ik voor u nakijken?
Nou, graag. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, verder was de voorgangster uitgebreid voor mij voldoende.
Dank u wel, meneer Bellinga, Stadspartij, de heer Riekel.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Hartelijk dank voor uw heldere uitleg en de stukken bijgeleverd. Onze enkele vraag is nog, hoe stelt u zo'n prioriteitenlijst van 1 tot en met 15? Ik heb dat nog niet helemaal begrepen, zoals op pagina 6. Wat de doelstellingen zijn, begrijp ik, maar u stelt er ook wat prioriteiten aan. De handhaving van het een heeft wat meer voorrang als het andere. En dan is mijn vraag alleen, in zo'n traject kunnen er dan, maar ik denk dat ze het net al gezegd heeft, kan het nog gewijzigd worden als het een niet zo urgent meer is, dat men dat op de top 15, noem ik het dan maar even, nog anders kan gaan invullen? Of is dit een wet van mede en persen wat geldend is voor een aantal jaren?
Nee, dat is, heb ik ook gezegd, van het handhavingsbeleid en een soort uitvoeringsnota moet elk jaar vastgesteld worden en moet ook gerapporteerd worden. Het lijkt me wenselijk dat het dan voor het jaar begint aan de Raad. Dat je dus van weet, hey, dat zijn de uitgangspunten, op die manier gaan we het insteken dit jaar. En als je zegt, al die slecht onderhouden panden, die hebben we dus allemaal weer onder controle en het ziet er weer fantastisch uit. Dan moet je niet zeggen dat wat prioriteit middel of wat prioriteit hoog, dan moet je dat weer aanpassen, vind ik, aan de situatie die daar maar staat. Op een aantal gebieden, zoals bijvoorbeeld een aantal onderwerpen of hoofdstukken uit het bouwbesluit, zoals bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, eventueel ook energiezuinigheid, ook een hot item momenteel. Dan zul je er altijd prioriteit moeten leggen, bijvoorbeeld bij bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw. Dus ik kan me voorstellen dat daar blijvende prioriteiten blijven. Maar je kunt, natuurlijk moet je kunnen switchen, anders wordt het wel een heel log apparaat als het niet eens meer aan de hand is. Dat zou doodzonde zijn. Dan zet je de mensen niet goed in. Ja?
Dank u wel, meneer Riekwel. Mevrouw Gijsberts namens GroenLinks.
Dank u wel voor de uitleg van het hele gebeuren. Het is als commissielid denk ik lastig om de hele materie goed eigen te maken en daar goed inzicht in te krijgen. Maar waar ik wel een vraag over had, en ik weet niet of u kunt beantwoorden. Als mensen bellen van mijn buren of aan de overkant is gebouwd en het mag helemaal niet, hoe gaat u daarmee om? Dus ja, eigenlijk een beetje het verraden van, of wat voor prioriteit geeft u daaraan?
Een onbetaalde ambtenaar. Maar als je dus een verzoek hebt, want zo moeten we dat dan bekijken, een verzoek hebt tot handhaving, omdat er bijvoorbeeld een dakkapel of een schutting of een hele uitbouw illegaal neergezet is, of iemand weet dat gewoon niet dat er een bouwvergunning wel verleend is, bij wijze van spreken, en is conform bouwvergunning verleend. Maar als je een verzoek hebt tot handhaving, heb je de plicht om te gaan handhaven. Dan kun je niet onderuit. Dus heel veel handhavingszaken gebeuren ook, en daar is die ene toezichthouder ook heel erg druk mee, op basis van informatie uit de maatschappij van, hey, wat gebeurt daar, en dan blijkt dat het niet conform vergunning is, dan wel helemaal zonder vergunning, dan wordt er ook tegen opgetreden. Want je hebt dus echt de plicht om dan te gaan handhaven. Ja. Ja.
Ik wil even een toevoeging daarop maken. Op dit moment kunnen we niet tegen alle klachten optreden. Dat komen we gewoon niet aan toe. Op het moment dat wij nu inderdaad constateren dat er sprake is van illegale bouw, dan wil het ook dus voorkomen dat wij de gevraagde bouw, tenminste het bouwwerk vragen. Dat wil zeggen dat wij de overtreders een brief sturen, dat wij hebben geconstateerd dat er sprake is van illegale bouw. Dat wij ze wellicht de mogelijkheid geven, als die erin zit, om het te legaliseren. Dat moeten we dan al onderzocht hebben. Op het moment dat het niet zo is, dat ze het niet kunnen legaliseren, zullen we dat ook meteen meenemen in de brief. Wil niet meteen zeggen dat we meteen de vervolgprocedure gaan starten en dat ze meteen een aanschrijvingsprocedure na een aantal weken aan hun broek hebben. Want daarvoor hebben we dan niet de capaciteit. Daar neemt de Raad van State ook genoeg mee als we dat gewoon in de tijd wegzetten.
Maar de praktijk leert wel dat als men zo'n brief krijgt van u hebt gebouwd zonder vergunning, dan herkennen ze dat meestal wel.
U wordt nu niet opgenomen.
Nee, dat was ook de bedoeling.
Dan moet u hem uitzetten en het signaal geven even met een knipoog.
Men krijgt dat signaal via een brief en men weet donders goed van is het wel of niet zonder vergunning. En als je al zegt van hey, we leggen het even in de koelkast neer bij je verspreken, maar we komen erop terug. Meestal komen mensen dan wel om een aanvraag in te dienen en dan kijken van je hebt altijd wel de plicht om te kijken van kan het gelegaliseerd worden. Dat is het aardige in het kader van de woningwet. Nou, als dat kan, dan kan de aanvraag gehonoreerd worden en gaan we daar alsnog mee bezig. En misschien moet je dan iets aan het lezerstarief doen, omdat iemand heeft, we hebben ook extra werk daarvan gehad, et cetera. Maar meestal reageert men dan wel.
Goed, dank u wel. Mevrouw van Gent namens Prins voor Behoorlijk Bestuur.
Ja, als ik goed begrijp, dan wordt eind 2009 gerapporteerd over deze nota. En dan wordt daarna herzien. En er wordt nu dus een voorstel gedaan op basis van deze nota. En ik snap dan niet zo goed waarom dat die nota pas eind volgend jaar daarover gerapporteerd wordt. En waarom er dan pas herziening plaatsvindt. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ik denk dat u nu even twee nota's door elkaar haalt. We hebben de nota meer dan handhaving. Dat is de integrale handhavingsnota. Die was van 2006 tot 2009. Deze wordt op dit moment, tenminste in 2009, wordt geëvalueerd. En komt er een nieuwe nota die integraal zal worden. Daarover wordt de Raad dan ook weer geïnformeerd. Dit is een onderdeel van de nota meer dan handhaving. Want het was een van de gebieden die in die meer dan handhaving wordt aangestipt. Het is een van de taken uit die nota meer dan handhaving. Deze nota die wordt globaal in zijn geheel één keer vastgesteld. En in ieder jaar komt er een uitvoeringsplan. Dat wordt aan de Raad voorgelegd. Ze mogen het niet vaststellen, maar het college moet achteraf wel verantwoording afleggen.
En zo is er ook in de voorjaarsnota over gesproken en kunnen we het in de begrotingsbehandeling weer meenemen. De heer Cassander namens de PvdA.
Ja, geen vragen, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Bruin, geen vragen. Mevrouw Biersteker namens de ChristenUnie.
Ja, dank u wel. Dat geeft in ieder geval voor mij ook helderheid, uw antwoord over de relatie met de andere onderdelen van meer dan handhaven. Ik was nog wel even benieuwd, u geeft aan dat er een bepaalde verdeling is tussen puur de controleer op bouw- en woningtoezicht en de FTE die er ingezet zijn voor brandveiligheid. Ik vroeg me af, is die verhouding niet wat scheef, los even van dat u aangeeft dat het totaal veel te weinig is. Maar als ik dan zie van één controleur en wel 3,5 meer op vergunningenbeleid, vroeg ik me af of daar niet wat, ook nog wat in te doen was. Wat u zegt van zoals dat reageren op dat piepsysteem, of tenminste dat piepsysteem. Maar als dan mensen, of tenminste als een klacht heel vaak doorkomt, wordt dat dan wel meer opgenomen? Er zijn een aantal situaties bekend waarin daar aanhoudend in ieder geval wij betrokken zijn bij klagers. En wat ik dan graag ook nog wilde weten, die FTE's zoals ze nu staan, zijn alleen voor bouw- en woningtoezicht, zeg maar. Maar dat totale aantal FTE's op het gebied van handhaven, in welke relatie staat dat met deze 4,7 FTE?
Nou, de FTE's, 1 FTE als het ware staat hier dan voor bouw- en woontoezicht. En het staan er in wezen meer dan 3 voor preventie. De gebruiksvergunning voorwaarden controleren en afgeven. Maar dat heeft ook weer met historie te maken. De inspectie Vrom die heeft namelijk van een aantal ongevallen waar de brandveiligheid heel erg in het geding was, heeft ze heel erg gestuurd op de brandpreventie. Alle gemeenten moesten een inhaalslag maken om de gebruiksvergunningen op orde te krijgen. Daar werd er heel erg de nadruk op gelegd. Dat zat eigenlijk een beetje zeg maar, in de overgang van milieu, gebruiksvergunningen en nu richting BWT. Dus het heeft ook weer duidelijk met de historie te maken en de nadruk van een aantal, door een aantal ongevallen van de inspectie Vrom. En als u dus zegt van hoe zit het dan met de verhouding in totaal van de handhaving. We hebben een 3 FTE beschikbaar voor de webmilieubeheer. Dus zeg maar de webmilieubeheervergunningen te controleren. Die preventisten op basis van het gebruiksvergunningverhaal hebt u gezien. De FTE voor de bouw- en woontoezicht hebt u gezien. En dan kom je in wezen terecht op, je hebt een hele leemte betreffende het gebeuren op de wet op de ruimtelijke ordening. Dat is toch een beetje een open gebied als het ware. En daarna hebben we nog een 7,7 FTE specifiek voor de handhavers openbare ruimte. En dat versta ik echt onder de handhavers openbare ruimte, de uniform mensen. Er zijn meer handhavers openbare ruimte, maar die zijn met een aantal heel specifieke taken bezig. Dus dat is eigenlijk ruim gezegd een 7,7 aan 8 à 9 qua uitvoer. Maar 7,7 in het kader van mensen zoals die achter u zitten, handhavers openbare ruimte met het specifieke takengebied, huishoudelijk afval, schone straten, graafplaatsen, et cetera, et cetera. Dus dat is een beetje het plaatje met betrekking tot de FTE's verdeling. En nu had u nog een vraag over het piepsysteem. Dat was de tweede vraag.
Als dat regelmatig doorkomt, ja. Tenminste, als raadslid krijgen wij regelmatig over bepaalde zaken een verhaal. En dan denk ik van, hoe gaat het dan verder? Ik kan me voorstellen, dan blijkt dus die aanschrijving niet te werken op de een of andere manier. Of zaken worden niet hersteld.
Nou ja, dat is dus net geschetst. Van in principe is het zo van als iemand klaagt, en dan onderzoeken we dat, kijken of het terecht is. En dan vindt er een aanschrijving plaats, want je hebt de plicht om te handhaven. Als het blijkt bijvoorbeeld, als u zegt, ja, er zijn wel 10 mensen die over dezelfde zaken klagen. Nou, dan is wel bij een aantal mensen een doorn in het oog. Misschien moet je dat een hogere prioritering geven. En dan heb je natuurlijk nog het verhakingsverhaal wat Marielle net vertelde. Van als je zegt, qua capaciteit, met die ene FTE kan ik dat lang niet allemaal aan. Ik heb veel te veel klachten, maar je onderzoekt het globaal. En je gaat iemand aanschrijven en je bewaart het als het ware in de kast. En je denkt, nou kom ik eraan toe en nou ga ik die gevallen oppakken. Daar zit ook geen verjaring of iets dergelijks aan vast, hoor. Na 8-9 jaar, bij wijze van spreken, kun je alsnog wel gaan handhaven. Je maakt, vind ik, niet zo'n goed figuur daarin als handhavende instantie. Want als je het weet en je laat het een hele poos liggen en je pakt het nog een keer op, dat wordt er niet veel sterker op. Maar je hebt nog steeds die plicht het handhaven. En het is ook niet zo dat het daarna vervalt en dat het daardoor gelegaliseerd is. Er zit geen verjaring net als bij strafrecht bij. Jij hebt voldoende eerst?
Dank u wel. Mevrouw Post namens de SP, geen vragen. Dan rest mij niets anders dan u beiden te danken namens de hele commissie. Oké. En natuurlijk ook de portefeuillehouder bedankt.
Dank u wel.
Voor het beantwoorden van de vraag. Goed, wij gaan door met agendapunt nummer 5. Het voorstellen tot het vaststellen van de begrotingswijziging. Wijzigingen behoren bij de tweede programmarapportage 2008. De commissie dient te adviseren over de begrotingswijziging en daarbij de volgende onderdelen van de programmarapportage te betrekken, specifiek voor deze commissie: het programma Algemeen Bestuur, het programma Integrale Veiligheid, het deelprogramma Economische Ontwikkeling van het programma Economische Weerbaarheid en het Algemeen Financieel Beleid. Misschien dat het raadzaam is voor de wethouder Hinkens om hier plaats te nemen, omdat ook de wethouder van Financiën aanwezig is, hebben wij 2 secondanten voor hem meegenomen. Drie zelfs, zie ik inderdaad. Ook nog een beleidsambtenaar.
De meeste kennis is bij de heer Steur.
De heer Steur heeft de meeste kennis, wordt mij genoemd. Maar goed, het is dus de bedoeling dat wij ons houden tot die 4 punten, omdat die betrekking hebben tot deze commissie. En de overige onderdelen komen in de andere commissies aan bod. Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw Biersteker.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb in eerste instantie een aantal vragen. En die zijn ook wel technisch van aard. Op pagina 3 staat dat er een indicatie nog niet te geven is van het totaal nog niet voorziene afwijkingen, positief of negatief. Wanneer bestaat dat inzicht wel? En kan dat dan ook nog bijvoorbeeld voor de begrotingsbehandeling inzichtelijk gemaakt worden? Verder wordt aangegeven van, nou ja, het positieve saldo te storten in de post onvoorzien. Volgens mij hebben wij met elkaar afgesproken dat wij de middelen terugstorten in de algemene reserve. En ik denk, dat is dan een opmerking mijnerzijds, dat dat ook volstaat, omdat dat een overal verhaal is om nu toch weer. We hebben juist zo alle potjes en potten opgeschoond. En ik heb niet duidelijk gekregen waarom of het beter zou zijn om daar een aparte post voor in te zetten. En U zegt op een gegeven moment van, en dat is op pagina 5, dat zeg maar, de verwachting is dat zeg maar, Willemsoord niet aan het rendement toekomt. He, dat is dan die 244.000. Nou, ik denk dat niemand van ons ooit de verwachting heeft gehad dat dat op dit moment zo zou zijn. Maar de zorg is vooral, nou, ik heb het meerdere keren genoemd, maar anderen ook. Maar mijn zorg is vooral, is het niet nog veel minder? Met andere woorden, wat komt er nog straks in onze begroting voor problematiek? U geeft ook aan dat veel onderbesteding, en dat loopt dwars door alle programma's heen, dus dat wil ik eigenlijk niet beperken tot één programma, dat veel zaken niet uitgevoerd zijn vanwege capaciteitsproblemen. En dat dat de reden is voor die onderbesteding. Nou, dan is het toch veel meer de vraag van, wat gaat u nu doen om dat te voorkomen? Want het is toch zonde dat als je geld beschikbaar stelt, dat je dan je programma's niet uitvoert. En voor de rest moet ik er even doorheen. Ja, ten aanzien van, dan weet ik weer niet onder welk programma. Ik heb daar, volgens mij is het vooral toch financieel. En dan gaat het over zoals die marktwaardes. Dat, het lijkt mij, het wordt hier even genoemd op pagina 10... dat dat wel heel erg sterk daalt. Dat, ja, misschien is al vooruitgelopen op de huidige recessie, maar die was toen toch nog niet zo bekend. Maar ik vind dit wel een enorme daling. Is daar iets meer over te zeggen of dat wel een juiste inschatting is? En volgens mij staat op pagina 14 onder punt E, mutaties in reserves. Volgens mij hoort hij niet onder dit programma thuis.
Ja, mevrouw Bierstek, ik moet u toch melden dat het over stedelijke vernieuwing gaat, expliciet pagina 10. En dat het in een andere commissie op dit moment behandeld wordt.
Goed, maar ja, dat zal wel, maar ik vind het vooral financieel, dus daarom noem ik het nog maar. Ik vind het ook zorgelijk. Maar ik neem aan dat de mutaties in de reserves, trouwens, u kunt mij toch ook in één keer antwoord geven. Bijna. Dat is mijn eerste instantie. Die mutaties in reserves, die zitten volgens mij in het verkeerde plaatje. Ja. En voor de rest maak ik me gewoon zorgen over met name de grote afwijkingen bij de projecten die vooral in de tijd en het geld toch wel zorgen baren. En dat was mijn eerste instantie.
Mevrouw Biersteker, dank u wel. Mevrouw Bruin namens D66.
Nou, voorzitter, wij hebben niet veel aanvullends meer op wat mevrouw Biersteker al heeft gezegd. En de grootste, eigenlijk inderdaad dit programma Integrale Veiligheid en afwijkingen die allemaal niet uitgevoerd zijn, die hier staat wegens capaciteit. En ook dat is de vraag van ja, hoe wordt dat dan opgelost? En heel veel vragen dubleren elkaar, dus ik laat het hierbij.
Dank u wel, meneer Kazander, namens de PvdA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij maken ons zorgen over het niet invullen van vacatures. En verder heb ik nog op bladzij 16, wordt er een melding gemaakt van onvoorzien onderhoud van de paleiskade. Is dit iets wat plotseling opkomt? Is er geen onderhoudsplan of zo? Of is er jaarlijks terugkomend onderhoud? Graag wat informatie over. En op bladzij 17 wordt ISPS het nieuwe werk genoemd. En daar is een tekort bij van 100.000 euro. Maar dan ben ik vandaag nog op het nieuwe werk geweest. Behalve parkeerproblemen zie ik daar helemaal niets. Dus gaarne wat uitleg. Dat was het in eerste instantie.
Dank u wel, meneer Kazander. Mevrouw Van Gent namens Prinsenhoorn Behoorlijk Bestuur.
Ja, het valt ons op dat er een heleboel zaken, net als wat mevrouw Biersteker al aangeeft, niet uitgevoerd worden. Dus wij vroegen ons af waarom niet. En ook is de vraag van hoeveel geld er dan dus niet is uitgegeven. En waarom wethouders dus hun begroting niet uitvoeren. Dat was hem.
Dank u wel. Mevrouw Gijsberts namens GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik onderschrijf de vorige sprekers, of tenminste de vragen die ze gesteld hebben. Maar ik vraag me ook af, als je een capaciteitsprobleem hebt of mensen, er zijn gewoon geen, de sollicitatieronden zijn geweest, maar er komen geen mensen. Dan lijkt het me dat je daar toch ook aan je beleidsmatige kant iets moet doen, want anders blijft het zo. We hebben natuurlijk nu wel hele grote plannen om de stad op te tuigen en misschien wat meer mensen. Maar dat duurt ook nog. Dus ik ben ook wel erg benieuwd wat er dan mee gedaan wordt vanuit personeelszaken. Ik had even nog een vraag bij op bladzijde 7 bij de GAVO, voor het project GAVO. En ik begreep dat dat onder andere door de late start. Maar ik zou het toch wel heel jammer vinden. Ik begrijp eigenlijk niet, als we zoveel last hebben van overlast en er is met CEO ook nog het een en ander aan gedaan. Ik weet niet of, volgens mij is actief talent daar ook een onderdeel van. Dat je daar toch misschien wel eerder iets mee kan. En ik vind het erg, erg jammer. Ik kwam ook op internet tegen dat ik een evaluatieverslag van het GAVO-project. En bij mijn weten hebben we dat niet hier behandeld. Ik weet ook niet of dat zou moeten. Maar ik zou het wel interessant vinden om dat een keer te bespreken. Even kijken hoor. Bladzijde 15, economische weerbaarheid of economische ontwikkeling. Oh, dat is zeker werk en inkomen, daar mag ik niks over zeggen. Maar wel over economische ontwikkeling. Dat is dan de volgende bladzijde 16. Kunt u misschien wat uitleggen over bij de bijstandverlening dat er 1,8 miljoen aan extern personeel is ingehuurd? En of dat alleen maar door ziekte is? Of nou ja, in ieder geval kunt u daar nadere toelichting op geven? Dit in eerste instantie.
Dank u wel. De heer Smits namens de Stadspartij.
Nou, wij gaan met alle vorige sprekers mee eens. Wat ik eigenlijk wel jammer vind, en dat is boekhoudkundig. Je moet nou eigenlijk, moet je het programma 2008 moet je gaan doorlezen en doen. En ik vind het eigenlijk jammer dat er totaal helemaal geen boekhoudkundige gegevens zijn omtrent Willemsoord van 2006 en 2007. Want dat hoort hier eigenlijk toch ook bij te zitten. Dat is eigenlijk de enigste wens.
Dank u wel. De heer Bellinga namens de VVD.
Nou, wij wachten met belangstelling naar de antwoorden op de eerder gestelde vragen. Maar willen wel benadrukken wat mevrouw Bruin aanvoert. Dat we grote zorg hebben over het niet invullen van het programma Integrale Veiligheid op 3 punten. Wegens capaciteitsproblemen. Verder zullen wij de begrotingswijzigingen zullen wij akkoord mee gaan.
Dank u wel. Mevrouw Turnhout namens het CDA.
Voorzitter, 2 algemene opmerkingen, maar ze zijn hier inderdaad ook al gemaakt. Wij maken ons ook grote zorgen om meermalen aangeven van om reden van ambtelijke capaciteit of een tekort aan ambtelijke capaciteit, dat er dan bijvoorbeeld nota's zijn vertraagd. Dat is dan nog niet het belangrijkste, maar ook een heel aantal werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd. Nu hebben wij in het verleden in de commissie meerdere partijen al regelmatig gezegd wethouder of BNB, laat ons weten als er sprake is van capaciteitsproblemen. Want misschien moeten we er dan bijvoorbeeld ook onze bezuinigingen bij stellen. Nou, daar werd nooit antwoord op gegeven. En dan nu lees je deze tweede programmarapportage en dan staat het er bol van. Dus ik wil graag uitleggen hoe dat dan precies in elkaar zit. Verder hebben we ook met verbazing kennis genomen van het feit dat het hoofdstuk over de grote projecten, dat alle projecten die genoemd worden waar we mee bezig zijn, allemaal vertraagd zijn. We hebben nu een nieuwe directeur, dus misschien dat de directeur die op de projecten zit misschien nu meer tijd heeft om hier bovenop te zitten. Maar dat antwoord hoor ik dan ook nog graag van de wethouder hoe hiermee om te gaan. Dan heb ik textueel nog een vraag. Bij economische ontwikkeling, daar wordt op bladzijde 16 aangegeven dat er een verwacht exploitatietekort op de haven is van 463.000. En dan staat er op de volgende bladzijde dat er een dekking gevonden wordt voor de multipurpose kade en onderzeedingskade, ook uit dezezelfde havenexploitatie. Maar volgens mij moet dat woord havenexploitatie daar toch een ander woord zijn. Dus daar hoor ik graag de wethouder over. En er staat ook nog ISPS, het nieuwe werk wordt 1 april 2008 opgeleverd. Moet dat niet zijn 1 april 2009? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dan zijn wij toegekomen aan de beantwoording van het college. Ik wilde graag eerst de heer Hulman het woord geven. Sorry, ik zie mevrouw Post nog.
Ja, mag ik nog één aanvullende vraag stellen?
Dat mag natuurlijk.
Over het GAVO-project, dat is ook al door GroenLinks is iets over gezegd. Ik vroeg me af, wat was de reden dat het vertraagd was? En ik ben ook wel een beetje benieuwd naar de inhoudelijke kant van dit verhaal. Want ik meen me te herinneren, die hele presentatie was eigenlijk gericht op het Juliana en Bernhardplein. En nou heb ik het gevoel dat daar juist het minst gebeurt, zeg maar. Dus is er een verandering opgetreden? Of, waarom?
Goed, dank u wel. Dan wilde ik respectievelijk de heer Hulman en daarna de heer Steur en daarna de heer Hinkens met eventueel de ondersteuning van de heer Steur ook het woord geven.
Ja,
heer Hulman.
Dank voorzitter. Dank aan uw commissie voor uw reactie in de vragen in eerste termijn. Wij zullen trachten ze allemaal ook te beantwoorden. Ik begin maar gelijk met het laatste, het GAVO-dossier. Een aantal leden van uw commissie hebben daar een vraag over gesteld. De belangrijkste reden van de vertraging van de uitvoering was dat de bereider geen personeel beschikbaar had. Dus je bent onderdelen van uitvoering van beleid, ben je afhankelijk van je partners in het veld. We doen als gemeente niet alles zelf. Dat kan ook niet. Maar het goede nieuws is dat waar het gaat om de inhoud, de output zal ik maar zeggen, om dat woord dan maar te gebruiken, dat we wel de doelstellingen zullen realiseren. En dat betekent dat we dus feitelijk gewoon capaciteit over hebben om meer dingen te doen in volgende jaren. Daar ben ik zelf althans zeer tevreden over die uitvoering. Dan is daar aangekoppeld de vraag Julianenplein, Bernardplein. Daar is van de zomer het een en ander over naar buiten gekomen en ook gelijk op gehandeld. Daar is snel op gehandeld. De resultaten zijn, voor zover ik ze op dit moment kan overzien, zijn zeer behoorlijk. Maar we hebben binnenkort een afspraak met onze partners op dat gebied om dat met elkaar te bespreken en te bezien of dat ook een conclusie is die we met elkaar delen, dan wel dat er nog aangescherpt moet worden. Maar voor dit moment is mijn conclusie dat het zeer behoorlijk loopt. Mocht uw raad of uw commissie geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van het overleg, dan hoor ik dat graag, dan zal ik u dat ook laten weten. ISPS Nieuwe Werk, daar gaat wethouder Hinkens op in. Dat delen wij als onderwerp, maar hij zal daar antwoord op geven. Willemsoord, dat doe ik even namens wethouder Frietje, die er vandaag niet bij kan zijn. Maar die, dat onderwerp is er eentje. Ja, mevrouw Biersteker zegt van we hadden dat met z'n allen verwacht dat dat zo zou lopen. Ik merk dat daar verschillende beelden bij zijn. Ik merk ook dat als je zeg maar halverwege komt invliegen, noem ik het maar even, dat je dan ook daar op een andere manier naar kan kijken als dat je de dingen ziet zoals ze dan vanaf de start zijn meegemaakt. Er is een vraag aangekoppeld door een aantal van uw commissieleden. Wat betekent dat nou voor de begroting? Nou, vooralsnog niets, omdat dit gaat over het lopende begrotingsjaar. Vanuit het lopende begrotingsjaar, met gegeven de rekening 2007, dat is geen verrassing meer, voorzien wij geen dividenduitkering, maar dat zegt nog niks over 2009. Dus vooralsnog is het antwoord, voorzien wij daar geen consequenties. Maar ik vermoed dat als wij met uw raad op het onderwerp binnensoord zelf in debat gaan, wat ergens vrij snel na de begroting zal kunnen, naar mijn overtuiging. Volgens mij hebben we in een brief aan u gezegd dat het ergens eind november zou kunnen. Misschien december, ik weet niet meer precies wat we opgeschreven hebben. Maar dan kunnen we daar natuurlijk verder met elkaar uitgebreid over ingaan. En ik stel u ook eigenlijk voor om die discussie ook te isoleren en echt even willensoord gericht ook op dat moment te laten voeren. En deze achtmaandsrapportage er niet mee te belasten. Dan als laatste vanuit mijn kant de capaciteit. is mij natuurlijk ook een doorn in het oog geweest. En dan loop je tegen een aantal dilemma's aan. Eén is, we hebben het hier over een aantal functies, echt sleutelfuncties binnen dit beleidsveld. Ook binnen de afdeling. Zware functies. Het gaat over het integraal veiligheidsbeleid. Het gaat over Bibop en dat soort dingen. Echt hele, hele zware functies. Daar kan je niet veroorloven om als zo'n procedure niet iets oplevert, een kandidaat oplevert waar je echt vol voor kan gaan, om dat te zeggen van ja, we proberen het wel en dan zien we wel even. Dus dan moet je zeggen, we doen het gewoon nog even opnieuw. Want dat moet goed ingevuld worden. Het alternatief is, dat is een ander dilemma, we gaan inhuren, tijdelijk. Vind ik gegeven de aard van het werk ook niet echt optimaal, ook niet echt ideaal. En dan is mijn conclusie dus geweest, in overleg ook met afdelingsmanager, dat betekent dat je dus toch opnieuw gaat een wervingscampagne gaat voeren. Opnieuw een sollicitatieprocedure openstelt. Intussen is de derde procedure succesvol geweest. Wordt mij vriendelijk toegeknikt uit de hoek. Dus we gaan als de wie de weer gaat ook aan de slag. En daarmee is deze tekst de facto weer een klein beetje achterhaald. Maar wel later dan ik zelf ook graag had gezien. Maar goed, soms kan je eisen niet met handen breken en moet je het gewoon doen met de dingen zoals ze zich voordoen. Dat, voorzitter, van mijn kant als beantwoording in eerste termijn.
Dank u wel. Wellicht dat de heer Steur nog een aanvulling heeft.
Ik kan op een aantal vragen misschien antwoord geven. De één vraag van mevrouw Biersteker was de post onvoorzien. Waarom de post onvoorzien en niet de algemene reserve, wat misschien meer gebruikelijk was. Waarom het voorgesteld wordt, is omdat het, ja, zoals in de rapportage staat, nog een groot aantal onzekerheden bevat. En dat de post onvoorzien in feite gebruikt wordt om die onzekerheden op te kunnen vangen. En dus om niet nu al dat naar de algemene reserve te laten vloeien. Dat is de achtergrond waarom dit voorgesteld wordt. Nog misschien één algemene opmerking. Waarom staat vol met afwijkingen op diverse hoofdstukken? Maar ja, het is ook een rapportage, alleen afwijkingen. Dus het is eigenlijk net als bij de accountantsrapportage. Het is, helaas, het zijn alleen afwijkingen. Dus alle dingen die wel goed gaan, die worden hier niet gemeld.
Dank u wel.
En misschien mag ik, daar moet u ook blij mee zijn, want dan had u zo'n boekwerk gehad waarin staat dat alles volgens plan loopt. En dat, volgens mij wordt u daar ook niet gelukkig van.
Goed. De heer Hinkens.
Voorzitter, dank u wel. Een vraag van de heer Cassander had te maken met het feit dat er extra onderzoek of extra onderhoud gedaan moet worden aan de Paleiskade. Dat klopt. Het blijkt dat toch ondanks dat de zwaarste normen gehanteerd zijn bij het aanleggen van de Paleiskade, we toch tegen bepaalde calamiteiten aanlopen. Dat heeft te maken met het afvoer van het regenwater onder andere. Betekent dat daar aanpassingen aan gepleegd moeten worden. En het heeft ook te maken met het verbeteren van de verlichting van de Paleiskade. Ook daar lopen we tegen problemen aan die we nu moeten oppakken, die toen de tijd niet voorzien waren. U heeft ook een vraag gesteld rond ISPS. Wij gaan de ISPS-maatregelen totaal uitvoeren op het moment dat de bestrating klaar is. En dan gaan we ook de hekken plaatsen en dan is het finaal afgerond. Dus dat heeft te maken gewoon met de uitvoering van de onderzeedingskade. En ook in de lijn daarvan de activiteit richting het nieuwe werk. Dan wordt de totale kade opgepakt rond de totale afbakening rond ISPS. Dan mevrouw Turnhout heeft vragen gesteld over, inderdaad, 2008 moet uiteraard 2009 zijn. Laat het even duidelijk zijn. En als het staat havenexploitatie, dan zou je eigenlijk moeten lezen haveninvestering. Want je praat over een eenmalige investering rond het totaal realiseren van de onderzeedingskade. Dat heeft te maken met het bedrag van die 13,3 miljoen. En wat u leest over exploitatietekort, dat heeft te maken met de jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Dat was het, voorzitter.
Goed, dan kijk ik nog even naar de heer Steur of hij nog aanvullingen heeft. Nee. Dat is niet het geval. Dan wend ik mij weer terug tot de commissie in omgekeerde volgorde. En dan ook met de vraag daarbij of u kunt instemmen met de begrotingswijzigingen zoals in dit voorstel. Dan kom ik bij mevrouw Turnhout, CDA.
Dank voor de antwoorden. De burgemeester is ingegaan op inderdaad het capaciteitstekort, maar dan vooral over aangaande de Bibop. Maar er staan natuurlijk nog veel meer zaken in. En ik moet u zeggen dat blijft toch een punt van zorg. Maar mijn vraag is eigenlijk van dat capaciteitstekort, komt dat nu omdat wij op een gegeven moment als raad hebben gezegd we gaan reorganiseren, we gaan bezuinigen, de bepaalde vacatures worden niet meer ingevuld. Ligt het daaraan? Of is het in het algemeen iets dat we op allerlei terreinen geen mensen meer kunnen krijgen? Ik bedoel, dat is wel een cruciale vraag, denk ik, want anders zouden we misschien toch het een en ander bij moeten gaan stellen. Maar als we geen mensen kunnen krijgen, dan moet je je afvragen hoe komt het dat wij geen gekwalificeerd personeel dan een helder krijgen? En wat doet u op dat moment daaraan? Heeft u daar al ideeën over? Dat was het.
Goed, kunt u nog ingaan op het eventueel instemmen met de wijzigingen?
Ja, wij verder stemmen wij helemaal in.
Dank u vriendelijk. De heer Bellinga, u was al akkoord, Stadspartij. De heer Diekwel.
Dank u wel, voorzitter. Wij nemen een gedeelte toch nog terug naar de fractie, maar dat komt dan helemaal in orde, denk ik.
Dank u vriendelijk. Mevrouw Gijsbert namens de GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik ben, of de burgemeester zegt dat hij over de GAVO het overleg, het verslag wil laten inzien. Dat ben ik heel... Nee, dat zei u niet? Oh, ik dacht dat u zoiets zei.
Voor Julianaplein, Bernhardplein.
Oh, alleen dat. Ja. Over een evaluatie of daar een dis... Of over de GAVO kunt u niks toezeggen? Oké, goed. En voor de rest, voor ik zover kan overzien, denk ik dat mijn fractie, of de fractie mee gaat met de begrotingen.
Dank u vriendelijk, mevrouw Van Gent namens Prinsen Behoorlijk Bestuur.
Ik begrijp dat alleen de afwijkingen worden gemeld in deze rapportage. Ik zou dan graag weten wat de verhouding is van de afwijkingen ten opzichte van de dingen die wel gerealiseerd worden. Dat is mij dan niet helemaal duidelijk. Daarnaast ga ik dit mee terugnemen naar de fractie.
Goed, dank u wel. De heer Cassander namens het PvdA.
Wij kunnen we instemmen met het voorstel.
Dank u wel, mevrouw Bruin namens D66.
We stemmen ook in met de begrotingswijzigingen. Ik wil nog even ingaan op de heer Steur, als ik me niet vergis. Ja. Nou, ja. Nou, u zei net van, het gaat alleen maar over afwijkingen en daarom zijn er zoveel afwijkingen in. Ja, dat is natuurlijk logisch. Maar ik denk ook niet dat dat onze inzet of doelstelling was van een algemene vraag van de commissie. Want het valt op inderdaad door de hele rapportage heen. En dan zeker niet echt deze commissie van invloed, maar juist op de andere. Dat er heel veel grote projecten gewoon niet gehaald zijn. En daar, die afwijking staat inderdaad hierin. Maar ik bedoel, dat is inderdaad opvallend. Door tekort aan capaciteit of door tekort aan andere zaken. Maar dat is denk ik de algemene klacht tussen aanhalingstekens van zeker de andere commissies horende.
Goed. Mevrouw Biersteker namens de ChristenUnie.
Dank u wel. Ik heb de heer Steur wel horen zeggen van nou dat voorstel over die... post onvoorzien hebben we gedaan, maar ik heb niet gehoord wat daar nu het voordeel van is. Als je gewoon, zoals dat conform onze begrotingsdiscipline was, terug laat vloeien naar de algemene reserve en je hebt een afwijking, dan komt dat gewoon via een begrotingswijziging weer terug. Ik zie de meerwaarde, dat is mij nog niet duidelijk geworden, nog niet van het instellen van een post onvoorzien voor dingen die je nog niet voorziet. Dat probleem kennen wij al jaren. Soms zegt u tegen mij van we kunnen geen post onvoorzien opnemen omdat we niet weten hoe groot het bedrag is wat we op moeten nemen. Dus daarom vond ik dit nu ook wel wat een cryptisch verhaal eigenlijk. Ik zie het liever terugvloeien naar de algemene reserve. Een andere vraag was dat de burgemeester aangeeft, laten wij deze programmarapportage niet belasten met de discussie over Willemsoord, want voor 2009, of het zegt nog niets voor 2009. Nou, natuurlijk wel, want in 2007 is het niet gehaald. Niemand verwacht dat het in 2008 gehaald wordt. En dan zie je dus wel degelijk de invloed op je begroting. En wij moeten daar iets mee. Dus in die zin zou ik toch graag van u willen horen, want ik heb ook geen antwoord gekregen op mijn eerste vraag, namelijk wat de indicatie is van het totaal nog aan onvoorziene afwijkingen waarvoor u eventueel die post onvoorzien in het leven zou willen roepen.
Dank u wel, mevrouw Post, namens de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook nog even over het GAVO-project. Wij zijn ook erg geïnteresseerd in het verslag. En we zouden dat graag niet beperkt zien tot Julianaplein en Bernhardplein, maar over het hele GAVO-project. Omdat we toch wel graag een overzicht willen hebben van wat er wel of niet bij hoort. De burgemeester zegt er is gehandeld op het Julianaplein en het Bernhardplein. Nou, ik zou graag willen weten wat er dan gebeurd is. En als de doelstellingen zijn gerealiseerd, dan is mijn inziens die in ieder geval niet gehaald. Dus daar graag wat meer informatie over. Maar wellicht dat in het verslag komt. En dat zou ik dan ook graag in een commissie willen behandelen.
Goed, dank u wel. Een aantal vragen nog van het CDA, D66, ChristenUnie en de SP. Heeft er vijf. Nou, gaat u maar uw gang met antwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Opnieuw dank aan uw commissie. Ik pak maar even de volgorde waarin ze gesteld zijn. Het meer algemene punt van het personeelstekort, even los van, het specifieke punt waarvan ik vanuit mijn portefeuille antwoord op gegeven heb, is toch dat we te maken hebben met gewoon een zware krapte op de arbeidsmarkt. Ik zou zeggen, kijk even de advertenties binnenlands bestuur erop op na, dan zie je toch dat er op dit moment zwaar wordt geconcurreerd op deze arbeidsmarkt voor een aantal functieniveaus. En daar hebben wij het, net als andere gemeenten, gewoon moeilijk. Daar kan je lang en kort over praten, maar dat is het beeld van vandaag. Dus het gaat allemaal niet vanzelf, het gaat niet gemakkelijk. Maar zoals ik dat straks aangaf, als je aanhoudt, de aanhouder wint, dan gaat het uiteindelijk wel. Dus ook in dit voorbeeld gaat het wel. Het heeft niets te maken met reorganisatie. Het heeft ook niks te maken met eventuele bezuinigingen of dat soort dingen. Het heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Dan GAVO, wat ik in eerste termijn...
Ter interruptie, want ik heb geen derde ronde.
Mevrouw Turnhout.
Dat is helder. Dat is goed inderdaad om dat te horen. U zegt, maar over het eerste deel, u zegt er is zware concurrentie. Mijn vraag is dan van... Wat doet u daar specifiek aan? Want je kunt het wel constateren, maar dan achterover gaan leunen, dat heeft natuurlijk geen zin. Nee. Wat doet u als de gemeente dan helder daaraan om een goede positie in te nemen ten opzichte van de concurrerende gemeente?
Ja. Dan komt u nu echt op een punt ook dat ik bijna op de stoel van wethouder Kracht ga zitten. Waarbij ik niet op zichzelf ongemakkelijk voel, maar... Ik ook wel vind dat antwoord ook echt bij hem vandaan moet komen. Want dan is het echt het algemene personeelsbeleid. Vanuit mijn perspectief zeg ik dan even in mijn portefeuille... dat wij een aantal dingen dan voor elkaar moeten hebben. Eén is een organisatie die scherp op het netvlies heeft staan waar we voor gaan. De presentatie van daar straks is daar een voorbeeld van. Dat zijn onze doelstellingen op het gebied van handhaving. En we maken hele bewuste keuzes in wat we wel doen en niet doen. En we doen dat in overeenstemming met de bevindingen van de FOM-inspectie. Omdat dat een club is die voor ons maatgevend is. Nou, door dat scherp neer te zetten kan je jezelf een positie op de arbeidsmarkt geven. Waardoor mensen, en met name Young Potentials bijvoorbeeld, het interessant vinden om juist bij deze gemeente te komen werken. Dat is een voorbeeld. Maar als u breder daarover wil spreken, dan wil ik u vragen om daar vooral met wethouder Kracht over in debat te gaan. Dan het punt van GAVO en specifiek nog eens een keer Julianaplein, Bernardplein. Wat ik in eerste termijn gezegd heb, ik herhaal het maar, dat ik niet van plan ben om buiten de reguliere rapportage straks bij de rekening om iets over GAVO te gaan zeggen. Maar dat specifiek het onderwerp Bernardplein, Julianaplein een onderwerp is waarbij ik u heb aangeboden om wel bij u terug te komen... met een tussenrapportage, gewoon een brief van mijn kant als verantwoordelijk portefeuillehouder. Van dat is er toen geconstateerd, dat zijn de maatregelen die we genomen hebben. Dit is het resultaat dat we vandaag zien en dus gaan wij op die manier verder. Nou, als u vraagt om zo'n brief over dat specifieke onderwerp, dan kunt u dat van mij krijgen.
Dan vraag ik daar hierbij om.
Ja, nee, maar anders
wordt het geen actie.
Nee, precies, maar dat vermoeden had ik al, dus dat had ik ook al goed begrepen. De vraag nog eens een keer naar deze rapportage. Het is een afwijkingenrapportage. Maar wat betekent dat dan voor de rest? Hè? Welk deel gaat nou gewoon volgens schema of zelfs sneller? En welk deel vertraagt dan? Want als je dit zo leest, dan zou je dat het beeld kunnen krijgen dat we vooral achterlopen. Nou, dat is geen zin het geval. Ik denk dat je rustig de stelling kan innemen dat 95% gewoon op schema loopt. Maar een deel loopt niet op schema. En dan realiseer ik mij dat deze rapportage niet het ideale instrument is om daarover nou in één keer een scherp beeld te hebben. Dat vinden wij ook trouwens als college. Dus wij willen er ook aan werken dat we in de toekomst met dit soort rapportages een beter en scherper beeld geven over het totaal. U verbaast zich helemaal.
Wij zijn nu al 2 jaar bezig om te proberen om deze rapportage weer terug te brengen zoals hij toen de tijd was. En dat inderdaad je een algeheel beeld krijgt. Daar is steeds door wethouder Frits op geantwoord, dat doen we niet meer. Daar beginnen we niet meer aan. We hebben elke keer dat als antwoord gekregen. En nu zegt u hierbij dat u wil naar een totaalbeeld. Ik ben er heel blij mee hoor, daar gaat niet om. Maar mijn mond valt wel even open.
Nou, dat is goed om te constateren dat we in ieder geval scherp genoeg zijn om elkaar hierop aan te spreken. Dus dank daarvoor. Als ik nu door de afwezigheid van wethouder Frietje iets zeg waar hij mij later op aanspreekt, dan merk ik dat ook wel. Dan merk ik dat ook wel. Maar ik vind dat u voldoende instrumenten moet krijgen om een totaalbeeld te hebben. Maar dan laat ik die discussie maar even vooral weer aan u en de wethouder over als u dat goed vindt. Ja, dat begrijp ik wel, ja. Wellicht dat we er daar met elkaar ook nog uit kunnen komen. Hoe het ook zij, het belangrijkste punt is het antwoord op de vraag... wat is nou afwijkend en wat is nou conform? En daarvan is het antwoord dus dat slechts een marginaal deel... of marginaal is misschien niet de goede term... een beperkt deel, En dan heb je het over gewoon 5% over het totaal. Dat kent een afwijking. En de rest loopt gewoon op schema. En dat lijkt me het belangrijkste antwoord op de vraag. Dan nog de vraag, de verhouding tussen onvoorzien en de algemene reserve. Onvoorzien algemene reserve, en we hebben een begrotingsregel of een aantal begrotingsregels met elkaar afgesproken. En die leidt er ook toe, als je geld over hebt, dan gaat het naar de algemene reserve. Dat klopt in de termen van de rekening. Maar we hebben hier niet de rekening voor ons. We hebben een tussenstand van na 8 maanden. En die tussenstand na 8 maanden laat een aantal afwijkingen zien, maar ook een aantal inschattingen van dingen die we weten en die we niet goed weten nog. En die we nog niet goed kunnen kwantificeren of kwalificeren. En om die reden is het zo dat we binnen die 8 maandsrapportage u adviseren, u voorleggen, om met de plus en min die we hebben een aantal gelden nog eens een keer apart te zetten binnen de post onvoorzien, die we niet creëren, want die hadden we al, maar binnen de post onvoorzien, om ook in de laatste 4 maanden van het jaar straks goed uit te kunnen komen en een mooie rekening te kunnen presenteren. Mocht bij de rekening blijken dat wij alsnog geld over hebben, dan treedt inderdaad de regel in werking dat dat geld dan naar de algemene reserve gaat. Nou, die vraag had ik wel verwacht. Maar we hebben hem niet gehad, stel ik vast, in 2 termijnen, voorzitter. Dus ik hoef hem ook niet te beantwoorden. Ja, ik wacht even, maar er gebeurt niks. Dus ik ga verder met de beantwoording. Tot slot nog het punt van Willemsoord. Ik heb niet in mijn beantwoording eerst termijn Willemsoord hier weg willen redeneren. Ik heb het vooral gezegd zoals ik het heb gezegd, omdat het mij lijkt dat uw raad en dus ook uw commissie daarover gewoon even apart stil wil staan. Een apart onderwerp op de agenda wil hebben. En dat lijkt mij verstandiger dan het hier in dit kader, respectievelijk van de rapportage of de begroting te doen, maar vooral het apart te doen met elkaar. Apart te agenderen. Dat leek mij verstandig. Daarom heb ik een opmerking gemaakt in uw richting. Ik merk het wel even.
Ter interruptie, voorzitter.
Mevrouw Biersteker.
Op zichzelf is dat natuurlijk goed als wij die discussie gaan voeren apart. Maar we hebben er straks in onze begroting en dergelijke gewoon mee te rekenen. Dan zul je toch moeten weten waar het over gaat. Als die discussie niet voor die tijd kan plaatsvinden, wat mij heel wat waard zou zijn, want dat lijkt mij zuiver. We hebben al verschillende keren gevraagd om ook de financiële inzicht op dat gebied. Dan zou dat heel mooi zijn, maar je zult er nu mee moeten rekenen. Dus in die zin heeft het invloed en moet je het toch ook benoemen en er iets mee moeten.
Voorzitter, tot slot dan kort nog. Ik begrijp de vraag wel, maar we hebben volgens mij in onze brief van de afgelopen week een tijdpad neergezet die op zichzelf al scherp is. Dat zeg ik gewoon in alle eerlijkheid. En dat scherpe tijdpad ronden wij niet af voor de begrotingsbehandeling. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. En dan kan ik wel met u proberen om dat in elkaar te persen en een afspraak te maken dat het wel gebeurt. Maar ja, ik kan u 1 ding beloven, dat is dat niet gaat lukken. En omdat dat zo is, en omdat wij die discussie met u wel goed willen doen, met de goede feiten en de goede rapportage in totaliteit op tafel, lijkt het mij gewoon beter om dat te doen op het moment dat we die feiten ook hebben. Dus eind november, ergens begin december. Ik weet niet uit mijn hoofd wat we in die brief opgeschreven hebben, maar het lijkt mij goed om dat tijdpad vast te houden.
Goed, dank u wel. In tweede instantie. Dan nogmaals een afconcludering als het gaat om het voorstel zelf. Het voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging. Ik heb een aantal positieve adviezen van verschillende fracties. Ik wend me even tot de Stadspartij die het terug wil nemen naar de fractie. Even voor de vorm kan het als hamerstuk en kunt u het alsnog op de agenda anders brengen. Er zullen nog andere commissies ook een inbreng doen. Dus het staat nog niet vast, maar op die manier. Hetzelfde richting de Prins voor Behoorlijk Bestuur. Kijken naar de ChristenUnie, denk ik dat u een negatief advies geeft, of verzie ik dat?
Nee, toch?
Ja.
Waarom nou?
Nou, bepaalde inschattingen.
Maar als u dat in de microfoon kunt zeggen, dan hebben we het ook vastgelegd.
Nee, dat is een bepaald vooroordeel. Maar u kent mijn standpunt in zaken programma-rapportages wel. Maar ik wil het ook even met de fractie bespreken. We hadden beslist moeite met een aantal zaken die op welzijnsgebied speelden. Dus die kan ik hier niet...
Begrijp ik heel goed. Maar dan het advies vanuit deze commissie toch als hamerpunt. En mocht het anders zijn, tijdens de agenda en agendering van de raad, dat het alsnog als bespreekpunt komt. Vanuit deze commissie. Gaat u er vanuit dat het een bespreekpunt wordt, vanuit andere commissies, maar vanuit deze commissie, met deze onderwerpen. Mevrouw Post, voor u hetzelfde, hoop ik?
Nee, ja, hetzelfde verhaal.
Met de toezeggingen die gedaan zijn door...
Dat zullen we waarschijnlijk niet instellen, omdat het in dat WMO-gebied en dergelijke niet... Okay.
Goed, dat is duidelijk, maar vanuit deze commissie geven wij het advies, het als hamerpunt agenderen, met de opmerkingen dat sommigen het nog terugnemen in de fractie en wellicht als bespreekpunt op de agenda kunnen plaatsen. Ja, met uw goedvinden. Goed, dan is dat het einde van agenda punt 5. Dan komen wij bij agenda punt nummer 6. Ter kennisname de besluitenlijst van de commissie bestuur en middelen van 29 september 2008. Zijn er nog op- of aanmerkingen over? Dat is niet het geval. Dan de termijnplanning agenda punt nummer 7. Ik zie een opmerking van het CDA.
Ja, voorzitter. We hebben natuurlijk straks de presentatie handhaving gehad. Maar die staat op de termijnplanning van SNB voor 10 november. Ik neem aan dat hij daar dan afgaat of wordt hij nog een keer gepresenteerd? Had ik het logisch gevonden, omdat het alleen maar over bouw- en woningtoezicht gaat, dat het in die commissie was geweest. Ja, want ik dacht dat dit ruimer was.
Dat dit APV maar... en dat soort dingen was. Ja. Maar ik zal het even terugnemen naar de agendacommissie. Okay. Ik ga ervan uit dat het of daar ook gepresenteerd wordt, mm-hmm. of dat het uiteindelijk hier gepresenteerd is en dat we het daar voorlopig mee moeten doen en op terug gaan komen. Goed, nog anderen? Dat is niet het geval, dan sluit ik bij deze de vergadering en wens ik u... Sorry, ik zie de ChristenUnie, excuses.
Het ging mij over de termijnplanning. De nota governance staat er nog steeds op. Ik vraag mij af wat we ermee gaan doen. Ja, je kunt hem erop laten staan, maar we zijn er nog steeds niet uit.
Ik ga het meenemen, met uw goedvinden. Oké, dan wens ik u wel thuis.